Broeders en zusters, mooi om elkaar zo weer te ontmoeten. Ik ben er dankbaar voor dat we hier weer met z'n allen een keer elkaar kunnen ontmoeten. En ik geniet er echt van dat we zo samen kunnen zingen, ook in de buitenlucht. Het is een beetje anders, alles gaat met die boekjes en de nummers wat anders. Maar dat vind ik juist wel, persoonlijk vind ik dat wel wat hebben. Beetje dat houtje touwtje, daar hou ik wel van. Ik wil met jullie spreken over Exodus 9, of over Exodus. En daar wil ik allerlei tekstgedeeltes gaan lezen. Dus als je een Bijbel bij je hebt, en daar ga ik vanuit, kun je naar Exodus toe. En dan beginnen we in Exodus 19. En ik wil stap voor stap door een aantal processen heen van Israël met God en met Mozes. Om uiteindelijk bij de kern uit te komen waar ik van geloof dat God dat wil spreken tot ons. En dat zeg ik eigenlijk bijna nooit. Maar ik geloof echt dat God een woord heeft gegeven. Dat hij ook voor de gemeente heeft bedoeld, voor ons. En de titel die ik boven de preek heb gezet is Terugkeren naar het hart van een bidding. Het draait alleen om u. Dat is een lied van Matt Redman vertaald naar het Nederlands. Maar dat is ook mijn verlangen echt. Dus ik wil daarvoor bidden dat de Heer ook getuigenis aflegt van zijn woord als ik spreek. Dat de geest echt daar doorheen zal spreken. En ik geloof dat hij dat gaat doen. En dus kunnen we hem daar gelijk voor danken. Dus laten we een moment van dankzegging en lofprijs nemen. En Vader in de hemel, ik wil u bedanken voor uw woord, voor de Bijbel. En ik wil u danken dat u heel persoonlijk tot ons hart wil spreken. En onze harten wil reinigen. En ons deze morgen dat u ons wil richten op uzelf. En ik dank u ervoor. En ook in de liederen die we gezongen hebben tot nu toe komt het zo duidelijk naar voren dat u alles bent. En dat is ook ons verlangen. En ik bid u voor uw geest, dat uw geest op dit moment tijdens deze tijd samen echt tot onze harten spreekt. En ons reinigt en zuivert. En ik dank u dat u dat ook wil doen. Het is uw verlangen. En daar prijzen we u voor. Heren, breng ons echt op een plek van aanbidding waar het alleen nog maar om u draait. Heren, hier zijn we. Zwak. En misschien wel onrein in bepaalde gebieden. Maar spreek met ons. Reinig ons. Wees barmhartig, o God. In ons midden. Dat bidden we in Jezus' naam. En dat danken we in Jezus' naam. Amen. Ik wil beginnen in Exodus 19. En dan vanaf vers 16 te lezen. En dit is het volk Israël is in de woestijn, is uit Egypte gekomen. God heeft allerlei wonderen en tekenen gedaan om ze eruit te krijgen. En dan komen ze uiteindelijk bij de berg de Sinaï. En daar gaat God met hen spreken. En God laat zichzelf zien aan het volk Israël. En daar zijn we nu. En dan staat er in vers 16, Exodus 19 vers 16. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onderaan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook omhuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk en Mozes sprak en God antwoordde met een stem. Toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. En de Heere riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. En dan hoofdstuk 20 vers 18. En het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. En ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat de vrezen voor hem u voor de ogen staat, opdat u niet zondigt. En we zien hier dat God openbaart zichzelf aan Israël op een krachtige manier. Hij laat zien wie hij is, dat hij niet een God is waar je een spelletje mee kan spelen. En dat hij groot, oppermachtig, majestueus is. En het volk wordt bang. En ik vind vers 19 van hoofdstuk 20 krachtig. Eerst zie je in vers 18, ze bleven op een afstand staan uit ontzag, uit angst. En dan zeggen ze tegen Mozes, spreekt u met ons. Dan zullen we luisteren, maar laat God niet met ons spreken. Ze zijn zo bang voor God, dat ze niet in de buurt durven komen. Maar hier ligt ook, en dat zullen we later zien, hier ligt ook een gevaar. Ze willen een man voor hen hebben, in plaats van dat ze zelf één op één met God zijn. Ze zijn zo bang dat ze niet uitroepen en zeggen, Heere God, wij willen u beter kennen. Maar ze zeggen, Heere, spreek niet met ons en laat Mozes maar met ons spreken. En dat is waar ook, dat zullen we laten zien, waar het ook fout gaat bij het volk. Maar de Heere die openbaart zichzelf en die laat zien in vers 20 wie hij is, zodat zij niet zondigen. Dus God zet hier als het ware een statement neer en die zegt, jongens, dit is wie ik ben. Vrees mij. En dan gaan we naar hoofdstuk 23. Want God gaat verder spreken en er zijn allerlei teksten doorheen. God geeft allerlei geboden. Maar een van de geboden die hij geeft en die hij keer op keer herhaalt is deze in Exodus 23 vers 24. En er staat, u mag zich voor hun goden niet neerbuigen en ze niet dienen. U mag niet doen overeenkomstig hun werken. Dit gaat over de volken die ze zullen tegenkomen in het beloofde land. En die dienen andere goden. En God zegt, u mag zich niet voor hun goden neerbuigen en ze niet dienen. U mag niet doen overeenkomstig hun werken. Voorzeker, u moet ze volledig omverhalen en hun gewijde stenen helemaal in stukken slaan. U moet de Heere, uw God, dienen. En dit is het verlangen van God voor het volk Israël. Hij zegt, jongens, als ik het even vertaal, volk, dien mij en niet de afgoden. En dit klinkt een beetje kil bijna, maar je moet je voorstellen, dit is God. God is hier op dit moment, is hij een verbond aan het sluiten met zijn volk. Dat is als je het even vertaalt naar een huwelijk toe. Hier heb je een man en een vrouw en die zeggen als het ware tegen elkaar, we willen samen gaan trouwen. En dan spreekt de man tegen de vrouw en die zegt, ik wil graag met je trouwen, ik heb je lief. Ik zal je alles geven, dat zie je ook verder in de tekst. God zegt, ik zal deze zegen geven, deze zegen geven, deze zegen geven. Maar ik wil niet dat je andere mannen hebt. Ik wil niet dat je andere afgoden hebt. Ik wil dat je mij toegewijd bent. Wat niet meer dan logisch is in de huwelijk. En dat is wat God hier zegt. Volg mij en mij alleen. Ik wil de enige zijn voor jullie. En hij geeft dus, wat ik zei, ook grote belofte. Hij zegt, als ik het even samenvat, ik zal jullie het beloofde land inbrengen. Ik zal zorgen dat er altijd genoeg regen is. Ik zal zorgen dat er een overvloed is aan zegeningen. Ik zal jullie beschermen voor al jullie vijanden. En ik geef jullie alles wat jullie nodig hebben. Ik zal voor jullie zorgen. Maar dien mij, volg mij, leef met mij, heb mij lief. En het volk dat gaat ook antwoorden. Dan gaan we nog weer een stukje verder. We zijn nu op aan het bouwen naar waar we echt over na willen denken. Dus in Exodus 24, vers 7b, tweede gedeelte van vers 7. Het volk antwoordt, je hoort dit wat God zegt. En dan zeggen ze, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Zij zeggen, oké, hij wil een verbond met ons sluiten, wij willen ook met hem in het verbond. Hij wil onze God zijn, wij willen zijn volk zijn. Nou, geweldig. En dan gaat het in vers 16. Gaat het verder. De heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten. En de wolk bedekte hem 6 dagen lang. En op de 7e dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. De aanblik van de heerlijkheid van de Heer op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. En dus het volk belooft het en God laat zich opnieuw zien. Hij laat zien, dit is wie ik ben. Volg mij. Volg mij. En dan slaan we een stuk over en God die gaat spreken in het tussenliggende hoofdstuk. En dan gaan we naar hoofdstuk 31. En God die is dus aan het spreken aan Mozes en die is aan het vertellen, ik wil dat het volk zo en zo leeft. Dit is de weg die ze moeten gaan. Dit is de goede weg. als ik hem even naar een huwelijk toe trek. Dit is zoals ik ons huwelijksleven voor me zie. En dan in vers 18 is hij klaar met spreken. Er staat in vers 18 vanaf hoofdstuk 31. Van hoofdstuk 31. En toen de Heere geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, gaf hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. En ik had dit nog nooit zo gezien, maar dat beschreven met de vinger van God. Ik moest denken aan mijn huwelijksdag. In ons geval hebben we er jaren naar uitgekeken. En dan is de dag en dan kleed je je mooi aan. We hebben een grote groep mensen uitgenodigd. Je gaat met vreugde, ga je die dag samen beleven. En dan op een bepaald moment kwamen we in het stadshuis. En er werd een praatje gehouden en in ons geval ook nog een lied gezongen. En toen kwam het moment. De akte konden we ondertekenen. En dan krijg je twee papieren voor je neus en dan moet je je handtekening opzetten. En zodra je handtekening zet, zit je eraan vast. Maar dat wil je, want je hebt jaren naar uitgekeken. Het is niet een, balen, ik moet dit ondertekenen. Ja, net, sorry, nu zit ik aan je vast. Helaas, nee, dit is een vreugdevol moment. Geweldig. En ik onderteken hem. En dan, nu komen we bij de tekst uit waar het om draait. Dat is vers 32. Je zou verwachten, God die tekent als het ware met zijn eigen vinger de akte. Hij zet zijn handtekening er als het ware onder. Hij zegt, jongens, ik heb jullie lief, ik zal voor jullie zorgen, ik beloof het. Mijn kant staat vast. En dan gaat de akte van God naar het volk Israël toe. En je zou zeggen, het volk Israël die staat daar klaar en die zegt, eindelijk kunnen we tekenen. Laten we hoofdstuk 32 vanaf vers 1 lezen. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron. En ze zeiden tegen hem, sta op. Maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hen, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en ze brachten die bij Aaron. En hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een geveerstift en maakte er een gegoten kalf van. En een kalf, een van de grootste goden in het Egypteland, was een god die eruit zag als een kalf. En toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël. Vertaald kan je zeggen, dit is uw god Israël. Die u uit het land Egypte geleid hebben. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan, morgen is er feest voor de Heere. Ze stonden de volgende dag vroeg op, brachten brandoffers, brachten ook dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken. Vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren. En ik zat dit voor te bereiden en het brak mijn hart. Als je beseft, goh, ik plaatste me dus in een huwelijkscontext met Annette. Moet je voorstellen dat je, nou, je hebt uitgedacht met je leven. Annette zit daar in een jurk, ongelooflijk veel geld gekost. Ik zit daar in mijn pak. Ik had nog nooit een pak aangehad volgens mij. En het is een bijzondere dag en je geniet en je, nou, het kan niet meer stuk. En dan zit je daar zo en ik heb de akte ondertekend. Mijn kant staat vast. Nou, Annette, niet jij. En Annette kijkt naar de akte en die zegt, eigenlijk wil ik met die en die er vandoor. En ze staat op en ze loopt zo die zaal uit. En ze gaat naar, nou, wie dan ook. En ze zegt, kom, we gaan gelijk trouwen. En we gaan feest vieren. Moet je je voorstellen, wat zou dat doen? Wat denk je dat dit met het hart van God gedaan heeft? Hij heeft alles gegeven aan zijn volk. Alles. Alles wat ze nodig hadden. Ja, nog veel meer dan dat. En hij laat zichzelf zien. En ze zien wie hij is. Vol schoonheid en majesteit en macht. Hij belooft bescherming. Hij belooft overvloed. En dan komt het puntje bij het paaltje. En dan zeggen ze, nou, toch maar niet. Ik geloof echt, dit heeft echt het hart van God gebroken. Zoals het mijn hart zou breken als hij net dat zou doen. En dan komt er Aaron en die, en dan zeggen ze eerst, dat is helemaal een belediging, in vers 1. Dan zeggen ze, ja, want Mozes, de man die ons uit Egypte heeft geleid. Wat? De eer die God toekomt, die leggen ze op Mozes. Dus het is niet alleen dat ze zeggen, we willen niet met God verder. Ze gaan verder dan dat. Ze zeggen, ja, weet je, die God die kennen we wel. Ze negeren hem eigenlijk. En ze zeggen, Mozes was de man. Weet je, die spreekt met ons. Die is het. Om hem draait het. En dan zie je Aaron en die probeert het een beetje te lijmen. In vers 5, toen Aaron dat zag, dat ze zeiden, dit zijn uw goden Israël. Ik kan me voorstellen dat hij geschrokken is. Hij was een belangrijke man die juist het volk naar God toe zou moeten brengen. Die denkt, oh wacht, nu gaan ze die afgoden aanbidden. Zo lijkt het hier, zoals ik het heb gelezen. En dan bouwt hij er een altaar voor en dan kondigt hij aan, morgen is feest voor de Heren. Zij gaan er nog een geestelijk sausje aan verbinden. Jongens, oké, dit is dan een afgod, maar we doen net alsof dat God is. We doen net alsof dat de Heren is. Zo kwam het in ieder geval op mij over. Moet je voorstellen, Annette die gaat er vandoor met een andere vent. En dan zegt ze, dan komt er iemand bij en die zegt, ja, maar dat is niet goed, je bent met Wijnand, zou je gaan trouwen. Nou, weet je wat? We gaan de naam van die kerel veranderen. We noemen hem gewoon Wijnand. Weet je, we gaan gewoon verder, niks aan de hand. Dat is heftig. Dit is echt een volledig belachelijk maken van, in dat geval, wie ik zou zijn. En dan zie je ook de reactie van God. En deze is nogal heftig. Want God is echt woedend. God is echt woedend. Nee, maar laat ik eerst even... Sorry, ik... Misschien is het wel goed om stil te staan. Weet je, wat je hier ziet, is dat het volk... Die gaat feest vieren voor die afgoden. Er wordt dus een sausje omheen gemaakt. Dit is de Heren. Ze gaan lijken er een beetje in mee te gaan. Maar hier wordt valse godsdienst gemaakt. Hier wordt een beeld geschetst van God die volledig verknipt is. En het volk neemt er genoegen mee. En dat is misschien ook wel juist in onze tijd ook wel een gevaar. Dat je... Weet je, daarom heb ik die eerdere versen gelezen. Ik moet een beetje woorden zoeken. Maar God verlangde naar een hartsrelatie met het volk Israël. En het volk zei ja. Het volk volgde een stukje, wel met allemaal klagen. Maar het probleem bij het volk is niet in de eerste plaats het gouden kalf. Dat gouden kalf is verschrikkelijk. Maar dat is niet daar is niet waar het begonnen is. Het probleem is, het hart van het volk is nooit op God gericht geweest. En dit is ook voor ons leven. En ik wil hem nu naar ons toe trekken. Weet je, misschien dat je hier zit en je, voor je zover je weet, heb je geen gruwelijk grote zonde nu voor je. Maar als jouw hart niet echt op God gericht is, dan kun je alle religie hebben die van de wereld. Je kunt dagen evangeliseren, gebedssamenkomsten bezoeken, het woord bestuderen, noem maar op. Maar als jouw hart niet echt in liefde naar God uitgaat, heb je niks. En God is daar niet blij mee. Dat zien we bijvoorbeeld in Openbaringen 2. Daar heb je de gemeente in Efeze. En daar wordt een omschrijving gegeven. Jezus geeft een omschrijving van die gemeente. En dan zegt hij, als ik hem even vertaal en een beetje parafraseer, is dat volgens mij? Ja, dat is een mooi woord. Maar als je daar kijkt, dan is dat een gemeente. Die deed bijbelstudie volop. Gebedssamenkomsten, ze gehoorzaamden wat ze in het woord lazen. Ze stonden voor de waarheid. Als iemand een valse broeder was, in ieder geval die de waarheid verdraaide, dan stonden ze als eenmaal op en zeiden, dat kan niet, hier gaan we niet in mee. Er was een gemeente die getuigde, overal verspreidde het evangelie om hen heen. Geweldig. Geweldige gemeente. En Jezus die zegt, als jullie je niet bekeren, trek ik de lampenstandaard weg. In andere woorden, trek ik mijn tegenwoordigheid weg. Jezus zegt, het is echt goed dat jullie al die dingen doen, maar er ontbreekt één ding, en omdat dat ontbreekt, is alles wat jullie doen waardeloos. Moet je je voorstellen. En het werd net ook ergens genoemd, volgens mij bij het avondmaal. Al onze werken, je barst van de goede werken, weet je. Je bezoekt elke dag weduwe, wezen, arme mensen. Ja, Paulus gaat nog verder, stel dat u uw lichaam geeft om verbrand te worden. Het is waardeloos. Als het niet vanuit een liefde voor God is. Als het niet vanuit een diepe relatie met God is. En dat is heftig. En ik zelf heb hier ook in gezondigd de afgelopen tijd. Ik was woensdag wilde ik de preek voorbereiden. Ik wist nog niet waar ik over ging spreken. En de afgelopen weken ben ik gewoon droger geweest. En lauwer geweest. En kwamen bepaalde zonden weer meer terug. En terwijl dat aan de gang was, was ik op geen kant voorbereiden. Het werkte voor geen meter, dus ik had ook niks tot woensdag. Of tot donderdag ook nog niet, maar... ik wilde dus mijn preek gaan voorbereiden en net was weg. En toen dacht ik, maar dit is niet recht. Zeg maar, oké, stel dat ik hier niet preek. Prima, ik hoef hier niet te staan. Heren, maar ik wil dat het recht is tussen mij en u. 100%. En wilt u het laten zien? En ik heb die avond besteed in gebed. En de Heren begon te spreken. Tot mijn hart. En hij liet zien, Wijnand, ja, ik sport met een aantal kerels hier zo. En er is niks mis mee om te sporten. Maar ik begon het te belangrijk te vinden. Mijn hart begon ernaar te jagen. En ik begon, ik moet wel een beetje gespierder worden. En ik denk dat wel 5 mensen de afgelopen tijd over mijn buik zijn begonnen. En dat ergens, ik was bezig van, ja jongens, ik ga nu gewoon zorgen dat ik het geweldigste lichaam heb alle tijden, zeg maar, wat ik kan krijgen. En dat, weet je, dan ben je iets. Dan heb je iets. En God liet zien, jouw hart zit erop. En dat is verwerpelijk voor mij. Daardoor kan ik niet werken. Ik heb beleden. En ik zeg, hier is er meer. En ik hoop ervan niet. En zegt hij, Wijnand, kijk eens naar je gitaar. En het slaat nergens op. Weet je, een gitaar is een hout ding met wat snaren erop. Maar het begon belangrijk te worden in mijn leven. En ik begon de filmpjes te kijken en daarnaar te jagen om beter te worden. En God zegt, Wijnand, je hart, die gitaar is niet het probleem, maar je hart zit erop. Het is te belangrijk voor je. Belangrijker dan tijd met mij. En zo begon de Heer te spreken. De een na de andere ding. En dan zie je opeens, dan denk je van, waarom heb ik dat altijd niet gezien? Maar de een na de andere ding kwam naar voren. En de Heer brak mij. En dan ging verder. Wijnand, kijk eens naar de hardheid van je hart. Weet je, er gaan mensen verloren. En het doet je niks. Er gaan familieleden verloren. En het doet je niks. Hoe komt dat? Je hart is niet recht. Je hebt een probleem met je hart. En mag ik dan aan jou de vraag stellen? Hoe zit het met jouw hart? En nu komen we bij de kern van de kern. Hoe zit het met jouw hart? Kun je zeggen dat jouw hart nog nooit zo vol van liefde is geweest als dat het nu is? Kun je zeggen dat de Heere de enige is voor wie je leeft? Dat je Hem lief hebt boven al het andere? Dat Hij de grootste passie in je leven is? Dat je hart brandt voor Hem? Zou je daar eens antwoord willen geven? Je eigen hart, niet hardop. Want dan ik wil geen mooie antwoorden. Maar heb je de Heer echt lief op dit moment? Weet je, misschien dat je een jaar geleden brandde ik. En nu, ja, weet je, ik ben wat volwassener geworden, geestelijk volwassener geworden. Dus dan is het vuur minder weg. Nee, geestelijk volwassen betekent dat het vuur er nog steeds is, alleen het groeit. Hoe zit het met jou? Hoe zit het met vuur, misschien moet ik zeggen, in sommige gevallen. Ik wil echt die vraag neerleggen. Weet je, voor mij maakt het niet uit wat er. Of ik geweldig gesproken heb hier zo. Wat ik verlang en wat ik geloof dat de Heer op dit moment wil spreken tot sommige harten. Misschien wel tot ons allemaal. En niet om ons weg te duwen. Niet om ons te veroordelen. Maar God wil ons juist naar zich toe hebben. God verlangt naar een relatie die dieper gaat dan wat dan ook. Die zoveel vreugde in je hart geeft. Zoveel vrede in je hart geeft. Dat is zijn verlangen. Maar verlang jij? Ben je bereid om dingen aan de kant te leggen? Ben je bereid om... Er staat in 2 Kronieken 16 vers 9... staat de ogen van de Heer staan over de hele aarde... om zichzelf machtig te bewijzen. Om zichzelf sterk te bewijzen. Aan hem wiens hart volkomen met hem is. Niet 90%. 95%. Ja, Heer, ik heb 95% gegeven. Dat is wel genoeg, toch? Nee, alles. Is de Heer in je leven? Was mijn vraag. Vanochtend. En ik heb de preek genoemd. Terugkeren naar het hart van een bidding. Het draait alleen om u. Ik heb ooit een verhaal gehoord erachter. Dat Matt Redman. Dat noemen ze een aanbiddingsleider. Een beetje moeite met de term. Maar laten we zeggen. Iemand die een zangleider. Die mensen tot de Heer wil brengen. Door zijn liederen heen. En die was op een bepaald moment. Waren ze bezig. En... toen waren ze aan het oefenen en ze waren bezig. Oh, zo moet het en zo moet het klinken en dit moet klinken. En dan terwijl we die noot aanslaan, dan moet dat licht aangaan. En zo waren ze helemaal bezig. En op een bepaald moment brak hij. En hij zegt, jongens, we vinden die uiterlijkheden zo belangrijk. We vinden het zo belangrijk dat mensen het geweldig vinden. Maar het draait niet om ons. En het draait niet om die muziek. Het draait om God alleen. En toen heeft hij van daaruit kwam een lied. Ik kom terug naar het hart van aanbidding. Wacht even, ik zal hem even voorlezen. Want hij is ook vertaald in Nederlands. Ik wil terug naar het hart van aanbidding. En dan gaat het om u. Om u alleen, Jezus. Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging. Want het gaat toch om u. Om u alleen, Jezus. En ik denk, dit is wat we nodig hebben. Ook als CGE. Dit hebben wij nodig. Weet je, we hebben best wel een verdeelde groep qua theologie. Dat zeggen we bijna wekelijks, maar dus dan moeten we ook niet aanpraten verder. Maar er zitten gewoon verschillen in. We hebben verschillende karakters. En her en daar botsen die. Maar uiteindelijk, ze botsen alleen als je niet vol bent van hem. Stel dat je twee personen hebt en die zijn mijlenver uit elkaar qua visie. Als ze allebei God alleen dienen en lief hebben en branden met een hart en een passie voor hem, dan moeten ze elkaar toch kunnen vinden. Weet je, dit is de weg naar eenheid, dit is de weg naar het overvloedige leven als het alleen om hem gaat. Maar goed, om weer naar de tekst toe te gaan. Er is ook een reactie van de Heer en die is heftig, maar ik wil hem wel noemen. Vers 7. Toen sprak de Heere tot Mozes, ga, daal af. En dan komen drie woorden die mijn hart gebroken hebben van tevoren. Dat God tegen Mozes zei, ga, daal af, want uw volk. God zei tot nu toe, mijn volk. Maar God is boos en gekrenkt. En hij zegt nu, het is uw volk. Dat u uit het land Egypte heeft geleid. Heeft verderfelijk gehandeld. Ze zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Ze buigen zich ervoor neer. Offeren eraan en zeggen, dit zijn uw goden Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. En ook zei de Heere tegen Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een halsstarrig volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Dit is vlijmscherp. En ik weet, we hebben avondmaal gevierd vanochtend, deze morgen. En we weten dat Jezus heeft ons oordeel gedragen. Ja, als Nieuwtestamentische gemeente, als we in de Heer Jezus zijn, hoeven we niet bang te zijn voor het oordeel. Dus dat is niet wat ik wil benadrukken. Maar wat ik wel wil benadrukken is, God is boos over zonde. En dat is niet veranderd. Weet je, God is dezelfde. Zonde is niet, oh, ik heb een klein foutje gemaakt. God is als het ware een klap in het gezicht van God. En God is boos om zonde. En ja, hij heeft zijn zoon gestuurd om te sterven in jouw plaats. Zodat jij vrede kunt hebben met God. Maar God zal zonde niet toestaan. God is niet blij met zonde of neutraal over zonde. Het krenkt hem. Het, als ik het mag omschrijven in menselijke termen, het breekt hem. En het maakt hem woedend. Weet je, we kunnen niet, ook niet de kleine vosjes in het hart, zeg maar, de kleine zondetjes. We kunnen dat niet toestaan. En niet vanuit een wetsheiliging. Maar omdat er een God is die ervan walgt en die bedroefd raakt daarover. En er is vergeving. Weet je, Jezus is uiteindelijk het antwoord daarop. Als je dit nu ziet, misschien dat de Heere spreekt tot jou op dit moment. En dat hij laat zien, jongens, broeder, zuster, maar hij zal zeggen, mijn kind, je hart is niet recht. En dat zegt hij niet om jou te veroordelen, want het oordeel is al gedragen. Hij wil je vergeven, maar hij wil je terugbrengen. En ben je bereid om terug te komen bij hem? Hosea 6, keer terug tot de Heere. En dan zal hij uw barmhartigheid geven. Zal hij barmhartig zijn. En dat zie je ook. Mozes die gaat, vers 11. Maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere zijn God gunstig te stemmen. En zei, Heere, waarom zou u toorn ontbranden tegen uw volk? En dan geeft hij drie redenen om het volk niet te vernietigen. Vind ik ook mooi. Hij is echt aan het voorbidden. En dan zegt hij. Eén, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte hebt geleid. U heeft dat gedaan. Heer, u heeft gewerkt. Is dat dan voor niks? U heeft hen tot uw volk gemaakt. Is dat dan voor niks? Een tweede reden. Waarom zouden de Egyptenaren zeggen? Met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen. Tweede reden. Kijk dan, wat gaan zij zeggen? Wat gaat het Egypte zeggen? Ze gaan, uw naam gaat oneer, gaat geen eerder door ontvangen, maar het tegenovergestelde. Vers 13. Derde reden. Denk aan Abraham, aan Isaac en Israël, uw dienaren, aan wie u bij uzelf gezworen hebt en tot hen gesproken hebt. En dan verder. U heeft het beloofd, Heer. Dus krachtig, ik wil deze noemen voor als je voorbeden doet. Dit zijn echt krachtige dingen. Heer, u heeft toch eerder gewerkt. Heer, wat zullen de mensen wel niet zeggen als u niet dit doet? Heer, u heeft toch beloofd. Dat is krachtig. En dan staat er vers 14. Toen kreeg de Heer berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. Weet je, als we het persoonlijk maken. Als jij ziet dat de Heer je aangesproken heeft. Als de Heer met je spreekt, met je hart spreekt. Weet je, buigt aan je knie voor hem. En zeg je, Heer, hier ben ik. Ik baal ervan wat ik heb gedaan. Ik baal ervan dat ik u niet op nummer 1 heb staan. Ik heb er spijt van. Heere, vergeef mij. En dat kan alleen maar omdat Jezus de straf heeft gedragen. Heere, hier ben ik. Vergeef mij. Reinig mij. En ik wil dat mijn hele hart toegewijd is. Help mij. Verander mij. Vernieuw mij. Weet je, God is meer dan bereid. God is meer dan bereid. Als jij bereid bent om eerlijk te worden met hem. Wat ik ook mooi vind, en dat is een beetje een zijspoor. Misschien dat je hier zit, dat is een mooie zijspoor vind ik. Misschien dat je hier zit en dat je zegt, ja maar ik sta nu rein. Of misschien dat je na vandaag hier rein weggaat. Dat je weet, ik ben gewassen met het kostbare bloed. Mijn hart is hem weer toegewijd. Dat zou geweldig zijn. Maar dan, we zitten hier in een gemeente en... Misschien dat je bij iemand iets verkeerd ziet. Misschien zie je iets in zijn karakter, een gebrek. Misschien zie je bepaalde zonden. Of iets in die richting. Hoe moet je daarmee omgaan? En ik denk dat Mozes een ongelooflijk mooi voorbeeld is. Weet je, hij had kunnen zeggen dat God zei, kijk Mozes, ja, wij hebben ze samen, laat ik het dan maar zo zeggen, uit Egypte geleid. Maar het volk is zo koppig als het maar zijn kan. Weet je, ik duw hen weg en ik ga verder met jou. En Mozes had kunnen zeggen, ja, zie ik wel zitten, ja. Ik weet, moet je kijken. Ik doe het natuurlijk wel eens veel beter dan hem. Ik ben hier zo in die tegenwoordigheid. En laat hem maar gaan. Dan gaan we met mij verder. En dan gaan we echt een geweldig nieuw volk ter wereld brengen. Had hij kunnen zeggen. Of hij had kunnen zeggen, misschien iets minder heftig. Heren, ja, vernietig hen dan niet. Maar geef hem maar wel een tijdje straf. Want ze moeten er wel van leren. Maar dat is niet de houding die hij heeft. En dat vind ik zo mooi. Mozes heeft een gebroken hart. En heeft het volk echt lief. En hij gaat op de brest staan en hij zegt, Heere God, oh wacht even. Heere God, dat kan toch niet? Oh God, wees zijn genadig. En dat is echt het hart wat we, als we elkaar corrigeren, en ik ben positief over het elkaar corrigeren, maar dit is de hartgesteldheid die je moet hebben. Niet met het vingertje wijzen, jongens, ik ben heiliger dan jullie, en nou moet jij toch eens even normaal doen. Maar het zou je moeten breken. En zeggen, Heere God, ontferm u over deze persoon. En dat je eerst spreekt met God. Of, Heere, alstublieft, wees hem genadig. Wees haar genadig. Spreek met die persoon. Die persoon zondigt. En dat is schade voor zijn eigen leven. Heere, vergeef. Heere, wees barmhartig. En als u mij wil gebruiken om te corrigeren, geef mij dan een bewogenheid. Een compassie. Vanuit het hart. Weet je, dit... Het is goed om elkaar te corrigeren en zo. Dat is de... Ik denk... of. De Bijbel is vrij helder dat we dat zouden moeten doen. Maar wel met een juiste houding. Wel een juiste hartsgesteldheid. Om de ander te helpen. Niet om de ander de put in te praten of even de waarheid te vertellen. Het gaat erom dat we de ander helpen. En dit is echt het hart. En dit is, ik vind het zo mooi. Mozes is echt een man van voorbeden. En ja, het gaat zo diep dit. Het is echt, dit zou ik willen worden. Ik ben er nog niet volledig. Ik wil een laatste gedachte delen. Exodus 33. We willen nog één keer naar Mozes kijken. Want we hebben naar volk Israël gekeken. En hun hart was verkeerd. En misschien is dat heel scherp geweest. En komt dat heftig binnen. Dat kan. Maar laten we nu naar Mozes kijken. Die ook het goede voorbeeld geeft. En dan moet je, als we gaan lezen, moet je bedenken. Wat is zijn hart? Hoofdstuk 33 vanaf vers 1. De Heere die gaat weer spreken. Verder sprak de Heere tot Mozes. Ga heen, vertrek van hier, u en het volk. dat u uit het land Egypte geleid hebt, naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Canaanieten, Amorieten, Hetieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten verdrijven naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken. God zegt, oké, Mozes, ik ga het niet vernietigen. Tegenovergestelde, ik ga het nog steeds zegenen. Ik geef het land. Ik geef de zegeningen. Ik stuur een engel mee, zodat ze niet door de vijand overmeesterd worden. Die ze zal beschermen. Geweldige zegeningen. Alleen, ik blijf op een afstand. Mijn tegenwoordigheid zal niet in hun midden zijn. Zal niet met jullie zijn. Nou, wat zou jouw antwoord zijn? Weet je, en dan zegt Mozes in vers 12, gaat Mozes spreken. Toen zei Mozes tegen de Heere, zie, u hebt tegen mij gezegd, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En dan zegt hij iets wat ik denk dat een argument is. Hij zegt, Heere God, wie zendt u mee? En zie aan, denk, dat deze natie uw volk is. Hij zegt, oké, Heere, u gaat iemand meezenden. U zei een engel. Maar hij heeft niet laten zien wie dat is. Maar voordat u antwoord geeft wie dat is, bedenk wel, het is uw volk. Het is niet een volk van iemand anders. Het is uw volk. En God die pakt het ook op en die zegt, Mozes, moet mijn aangezicht met u meegaan om u gerust te stellen. Moet mijn aangezicht met u meegaan om u gerust te stellen. En toen zei hij, Mozes, tegen God, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Dit zegt hij terwijl hij in een woestijn is, waar geen lekkere vruchten groeien, waar constant eigenlijk gebrek zou zijn. Het is niet, kijk, als je dit midden in een bos zegt met allemaal lekkere vruchten om je heen en mooie bloemen, dan, ja, Heer, ik blijf hier wel, dat is prima. Maar hij zegt het in een woestijn, terwijl daar heerlijkheid wordt beloofd in het kwadraat. En jij zit in een woestijn. En Mozes die zegt, Heere God, ik ben liever op deze verdorde plek met u, dan op een gezegende plek zonder u. Dat er afstand is tussen mij en u. Ik vind dat zo krachtig. Heere, laat ons niet verder trekken. Laat ons hier maar in de woestijn bij u zijn. Dat is waar mijn hart naar uitgaat. En God die zegt, oké, Mozes, ik zal dit doen. En God gaat mee. Maar het hart van Mozes, ik vind het zo mooi. Weet je, Mozes was niet bezig met zijn eigen koninkrijkje te bouwen. Mozes was niet bezig om een religie neer te zetten. Een godsdienst wat later het Jodendom zou worden. Hij is maar met één ding bezig. Hij zegt, Heere God, ik wil u. Ik wil u. En dat is waar het om draait, broeders, zusters. Hij in het Oude Testament, waar het nog heel veel beperkte dingen waren. En aan ons wordt door de Heere Jezus heen alle overvloed beloofd. En dat wij hem diep zullen kennen. Ja, zelfs als we zullen sterven, zullen we hem van aangezicht tot aangezicht zien. Zouden wij met minder genoegen nemen? Weet je, laten we het over de samenkomst hebben, heel kort. Als laatste gedachte, denk ik. Maar stel, we hebben deze samenkomst gehad en we hebben geen ontmoeting met God gehad. Ga jij blij naar huis? In het verleden, ik ben regelmatig naar huis gegaan dat mijn hart niet geraakt was. En dat lag aan mezelf, dat besef ik. Maar neem jij genoegen met een samenkomst zonder dat je bemerkt dat de Heer in ons midden is? Als dat zo is, dan krijg je wat je gelooft. U geschieden naar uw geloof. Maar als jij zegt van, Heere, vanaf nu, ik wil niet meer zonder uw tegenwoordigheid. Ik wil niet zonder u. Weet je, ik snap, de Heere woont in ons. En het is niet dat we iets uit de hemel hoeven te trekken, dat begrijp ik. En tegelijkertijd zijn er momenten dat we de Heer ontmoeten die zoveel vreugde geeft en wat ons leven verandert. En ik geloof dat God dat ons structureel wil geven. Dat we wandelen constant met hem. In die diepe gemeenschap met hem, in een diepe relatie met hem. En laten we niet genoegen nemen met minder. En laten we het echt, weet je, wat de titel wat ik zei, terugkeren naar het hart van aanbidding en draait alleen om u. En laten we daar voor leven en niet genoegen nemen met minder. Dus ik wil dit delen deze morgen. Ik wil bidden voor ons. En dan mag Kees wisselen of het weer overnemen. Vader, Heere, ik weet niet of ik dit goed gesproken heb. Ik heb alles gegeven wat ik denk dat u wilde zeggen. Nee, maar ik ben een man die kan falen en tekortschieten. Maar ik bid u, Heere God, dat u spreekt tot al onze harten. En dat u ervoor gaat zorgen door uw geest dat al onze harten gaan branden voor u. Dat we u lief hebben met alles wat in ons is. Met heel ons hart, met al onze kracht, met heel onze ziel en met heel ons verstand. Heere, ik smeek u om die genade dat we niet gewoon samenkomstjes hebben. En van bijbelstudie naar bijbelstudie gaan. Van gebedssamenkomst naar gebedssamenkomst gaan. Zonder dat we echt in een diepe relatie met u wandelen.